Het was een heerlijke opening van Mathieu van der Poel, Thijs.
Hij dacht gewoon met 151 kilometer te gaan. Ik begin eraan vandaag. Ja, dan zie je hem voor de start nog. Zegt hij, ja, misschien komt het wel. Het beste scenario zou zijn een groepje wat goed te controleren is. Zodat ze een beetje lekker vinden. De hele dag de ploeg een beetje op kop en dan een finaletje rijden. Maar nee hoor, we zijn 1 kilometer onderweg en hij vindt het genoeg geweest. Begint hij er zelf aan. Ja, het blijft natuurlijk wel echt fantastisch dat dit soort gasten gewoon zelf vanaf kilometer nul beginnen aan te vallen. En 5 kilometer later was hij ook nog eens een uppie. En toen ging het hem niet hard genoeg. En toen draaiden ze niet genoeg met hem mee. Achteraf kun je wel je afvragen of dat nou zo nodig was allemaal in het begin. Maar het was wel heerlijk om naar te kijken.
Ja, dat was het zeker, ja. Was het nodig? Nee dus, denk ik. Leid ik hieruit af?
Nou, kijk, ja, het is gewoon. Het lastige is dat iedereen weet van tevoren dat het de grote Van der Poel show gaat worden. En hij vindt dat zelf ook prima. Weet je, dan zegt hij wel voor de start, probeert hij nog een beetje af en toe iets. Ja, een beetje iets te nuanceren of een beetje zand en ergens een oog te strooien. Maar als het eenmaal koers is, dan maakt het hem gewoon geen reet uit dat iedereen naar hem kijkt. Hij gaat gewoon koersen en dan ziet hij wel wie er mee komt. En je ziet dan wel dat in een finale zoals vandaag, dat hij het ook wel gewoon de rekening voor gepresenteerd krijgt. Als je zo groot, zo dik favoriet bent en je laat dat ook de hele wedstrijd zien, en je rijdt zo dominant vanaf kilometer nul eigenlijk. En je maakt de kopgroep en jij beslist hoe hard er wordt gereden. En je gaat op 46 kilometer van de streep bommetjes gooien om de kopgroep een beetje uit te dunnen. Ja, dan zorg je er wel voor dat iedereen gewoon alleen maar naar jou aan het kijken is. En dus ook op het moment dat er een groepje wegrijdt.
Ja, dat was natuurlijk een element. Was het misschien ook wel een element dat het niet zwaar genoeg was?
Ik denk dat het zwaar genoeg was.
Ja, wel.
Ik denk dat hij ook wel een klein beetje zichzelf is tegengekomen in de finale. Ik denk wel ergens dat hij had gehoopt dat hij er gewoon wel een keer in één ruk naartoe zou kunnen rijden. Dat hij dacht, weet je wel, er komt ergens een zo'n klimmetje en dan gooi ik mijn straaljager slinger ik aan en dan propeller ik zo in één keer naar dat groepje toe. En denk dat hij zich daar wel op een gegeven moment wel een beetje vergaloppeerde. En dat hij onderweg. Ja, je ziet gewoon in die groep van 21, daar zitten allemaal renners zitten beurten over te slaan. En je probeert eigenlijk gewoon, ja, het is fijn als het een beetje draait, maar je wil ook zo min mogelijk kop komen. Dus in een groep van 21 kun je jezelf hartstikke goed verstoppen. En dat zag je echt wel, renners die de hele tijd achteraan hingen, weet je wel, Poels in het begin, Guillaume Martin daarna. En er waren allemaal wel gasten die dachten, ja, het zal wel, ik ben niet verantwoordelijk om deze groep vooruit te laten rijden. Daar, ja, kijk naar Van der Poel of naar Grimaldi of weet ik veel wat. Die moet het maar doen. En Van der Poel, die is het precies tegenovergestelde. Die denkt, ja, weet je wel, als ik beurten ga overslaan, ja, dan valt die hele groep heel snel uit elkaar. Dus ik mag nooit een beurt overslaan. En hij zag hem ook elke keer inpikken. En elke keer als hij dan weer een helikoptershot kreeg van die groep, dan zat hij gewoon weer bij de eerste 5-6. Dat betekent dat hij of net van kop was of weer net naar kop ging. En nooit is gewoon ergens een beetje achteraan zat te prutsen. Ja, dan verbruik je stiekem best wel veel meer energie dan heel veel andere gasten in zo'n kopgroep. En ik denk wel dat hij op een van die klimmetjes toen Mauro Schmid overnam, dat hij wel even dacht, die is misschien wel sterker nu bergop.
Ja, die reed echt ergens heel hard op een van die klimmetjes. Ze waren niet bij te houden en het was niet te volgen hoeveel klimmetjes er waren. Ja. Maar die had echt die trok er heel hard aan je.
Ja, dus ik denk dat hij zichzelf wel een klein beetje tegenkwam in de finale. En dat hij dan daar gewoon niet zuinig genoeg voor had gekoerst om een keer die push in één keer te maken. Dus het gaat in één keer te dichten. En uiteindelijk komt hij dan nog heel dichtbij. Maar dat is wel omdat hij gebruik maakt van zijn daalcapaciteit. En dat hij gewoon super goed kan sturen. En dat hij voor Guillaume Martin zit, die als een zak aardappelen naar beneden rijdt. Altijd in elke grote ronde en nu dus ook weer. En dan rijdt hij er nog bijna naartoe, samen met Grimaldi. Maar je ziet ook wel in dat sprintje, dat was volgens mij nog best wel een prestige sprintje. Want hij heeft door de dag heen volgens mij best wel een pleurishekel gekregen aan Grimaldi. En dat, ja, vandaag waren ze echt geen vrienden. Dus hij wilde volgens mij dat sprintje ook wel per se winnen van hem. Maar daar zat ook niet zoveel meer op. Ik denk dat dat ook wel dat alles bij elkaar. Niet winnen met een groepje op pad waar iedereen naar hem zit te kijken. Groep weg, iedereen naar hem zit te kijken. Dat je dan met z'n vijven ronddraait en dat iedereen wel ronddraait. Maar er echt dan is het ronddraaien moet ronddraaien in plaats van ronddraaien om terug te komen. Ja, en dan het laatste stukje dat hij alsnog weer met Girmay in zijn wiel naar die kopgroep rijdt en het niet haalt. Ja, dat maakt bij elkaar wel dat hij denk ik wel een frustrerende dag heeft gehad.
Ja, zijn de scenario's waarmee die kan verrassen misschien wel een beetje op aan het raken ook?
Ja, kijk, hoe hij het eigenlijk doet, dit hebben we door het jaar heen, of door de jaren heen eigenlijk, dat bespreken we elke keer, maar hoe hij het doet is, hij wil eigenlijk winnen op een vrij moeilijke manier vaak. Kijk, hij kan inderdaad ervoor kiezen vandaag, wat hij zegt, weet je, het zou fijn zijn als er een groep wegrijdt die we kunnen controleren, en dat hij dan in de finale één keer gewoon het verschil maakt, dat hij de hele dag een beetje kan sparen, en dan één keer, paf, dat kan hij hartstikke goed natuurlijk.
Ja.
En hij kiest er zelf voor om meteen oorlog te maken. En ik denk dat hij er best wel van baalde dat er bijvoorbeeld geen enkele ploeggenoot mee zat. Kijk, zit er één ploeggenoot van hem mee, dan kan die in de finale gewoon nog gaten dichtrijden en zich helemaal opofferen voor Van der Poel. En nu ja, rijdt hij tegen bijvoorbeeld echt drie gasten van Lotto Soudal. En wat hij doet en wat zijn tactiek elke keer is, en dat snap ik ook wel, maar hij doet het wel heel vroeg elke keer. Zijn tactiek is eigenlijk om dan de finale zo vroeg te openen dat hij niet in de situatie komt dat hij achter anderen aan moet rijden. Dus hij wil gewoon niet dat er een groepje wegrijdt en dat iedereen naar hem gaat kijken. Dus begint hij zelf maar. Dus hij, ja, op een gegeven moment komt er een klimmetje en hij rijdt verschroeiend hard naar boven. Er zitten er boven nog twee of drie of vier in zijn wiel. Hij kijkt om, die gasten denken, ja, dikke lul drie bier. Ik ga niet met jou in die volle bak meerijden.
Nee.
Van der Poel die ziet Girmay in zijn wiel. Girmay neemt niet over. Die denkt, ja, Girmay, je bent net zo snel als ik. Ik ga niet met jou in mijn wiel, mijn bagagedrager, naar de finish. Dus die houdt zijn benen stil. Van achteren komen ze terug met snelheid. Ja, dan dat is ook zo'n moment waarop Thomas de Gent, ja, die heeft daar ook gewoon natuurlijk zoveel ervaring in, zo'n neus voor. Die ja. denkt, oké, dan ben ik weg. Ja, en dan wordt het heel lastig. Ja, als de Gent op een goede dag vooruit rijdt, ook nog met een ploeggenoot. En Arkas is een hartstikke goede renner ook. Ja, als die gasten gaan draaien en je rijdt daarachter met een groep waar niemand zich volledig committeert. Ja, dan ga je de Gent niet zomaar terugpakken. Dus ja, dat had hij ook dus wel een beetje aan zichzelf te wijten. Dus een beetje ja, een fout van zijn ploegmaten. Maar misschien konden die in het begin ook wel niet mee, want het ging in het begin ook al knijterhard. Dat
best wel, zelf. Ja, vanuit de start. Dus heel veel rust om warm te draaien hadden ze ook niet.
Ja, maar hij wilde dus eigenlijk voorkomen door ze meteen zelf aan te gaan vallen, dat het frustrerend zou worden. Want hij wilde dus voorkomen, er rijdt een groep van 20 weg en dan gaan ze allemaal naar mij zitten, kijken erachter naar mijn ploeg, dan krijgen we het misschien niet dicht en dan ja, rijden we vandaag voor plek 21. Dus ik ga zelf alvast. Met als gevolg dat hij zelf als enige van zijn ploeg in zo'n vlucht zit. En datzelfde denkt hij dus eigenlijk op 46 kilometer van de streep. Ik ga zelf alvast, want dan hoef ik er niet achteraan te rijden. Ja, dan moet het ook zo'n goede aanval zijn. En dan moet je ook meteen zoveel steun krijgen van andere gasten om je heen. Dat een demarrage is die succes heeft. Want anders krijg je dus, anders loop je op een counter. En ja, ik snap heel goed dat in zo'n groep als dit. Kijk, het is niet Wout van Aert waarmee je wegrijdt. Kijk, Van Aert die denkt meteen, oké, ik neem over. Of Alaphilippe of weet ik veel. Dat is ook een beetje eergevoel tussen die gasten.
Ja.
Die doen dat eigenlijk. Wat Girmay vandaag deed, die heeft gewoon alleen maar op het wiel van Van der Poel gereden. Eigenlijk tot op het allerlaatste dacht hij, in Van der Poel gaat mij nog terugrijden naar de kopgroep en dan ga ik winnen.
Ja.
Dat gebeurde niet. En je zag ook echt op een kilometer dat Van der Poel omkeek. Dat Girmay niet meer overnam. En dat Van der Poel dacht, oké, ja, ik niet.
Dikke vinger.
Jij ook niet.
Ja, jij zeker niet.
En ik vind het volste recht van Girmay om zo te rijden. Iedereen kan op die manier een grote koers winnen. Ja, denk aan Gerrans, hoe die ooit Milaan-San Remo won in het duel van Cancellara. Ja, hoe vaak Cancellara ook zei, neem over. Gerrans zei gewoon, nee. En ja, Cancellara reed alsnog door naar de finish en Gerrans won. Alleen Girmay is, wat is die, 22 geloof ik, 23? 22 pas volgens mij. Ja, hij gaat wel, als je zo goed bent als hij, en je bent ook zo snel, dan betekent het wel dat je ook, dat zeggen ze altijd, de opa van Spider-Man, die zegt altijd tegen, with great power comes great responsibility. Dat is ook wel een beetje zo.
Wat heerlijk. Ik geniet zo. Dan ben je zo heerlijk in dat wielerverhaal. En ik droom wel eens weg en dan luister ik ademloos naar je. En dan kom je altijd met een soort vergelijking van, ik denk, oh ja. En jij hebt wel iets met striphelden en de vergelijkingen. Want de Kryptonite gebruik je ook wel eens.
Ja, dat klopt, ja. Nee, het is trouwens niet de opa van Spider-Man. Het is volgens mij de oom van Spider-Man, maar goed. Maar dat is natuurlijk wel zo, ja. Als je zo goed bent, dan moet je ook, dan draag je dus ook wel meer verantwoordelijkheid dan de anderen. Ja. Kijk, je kan niet, kun je niet alleen maar kijken naar een gast van Bardiani en van Androni. Ja, gaan jullie het gat even dichtrijden? En ook niet naar gasten als, ja, Tegada of Velline, weet ik veel wat van Astana. Ja, die denken ook allemaal, ja, joh, ik ben, mijn enige kans vandaag is dat jullie elkaar kapot maken. En dat ik dan ergens in de finale er tussenuit kan sneaken. Ja, het geeft dus ongelijk. Die gasten gaan allemaal niet met Van der Poel naar de finish rijden. En dus ook niet die gasten die mee kan, als Grimaille die meerijdt. En dan denkt Mauro Schmid, ja, de groeten ga ik het ook niet doen. Dan denk ik, Wout Poels, ik zit hierbij en ik zit aan een hartslag 200 en het zuur spuit uit mijn oren. De groeten met je. Ja, dan werkt het dus niet zoals hij het graag wil. En daar moet hij toch wel. Dat is ook gewoon een intrinsiek probleem van zo goed zijn.
Dat is het.
Laat me wel wezen. En daarom zie je natuurlijk ook dat hele goede renners heel belangrijk vinden dat ze andere goede renners om zich heen hebben. Omdat ze dan dieper in de finale nog steun hebben. Dat is natuurlijk wel lastig. Ja. Als je in je eentje tegen 20 anderen rijdt, dan trekken 20 anderen heel vaak aan het langste eind. Zeker als er van dat soort slimme gasten bij zitten als Thomas de Gent. En laat me wel wezen. Ja, ik vind het, als Thomas de Gent wint, vind ik het een mooie dag.
Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat is overigens de man die ook op Stelvio wint.
Ja, 10 jaar terug, toch?
Ja, dat is wel fantastisch. De dag van morgen, terwijl er bijna iemand tegen de bus aanrijdt. Even controleren. Hey, cazzo. Vaffanculo. Hoi. Jezus, Mina. Sorry. Ben je er nog?
Deuk in de bus.
Deuk in de bus. Nee. Nee, het ging net goed. Wel één middelvinger gewezen Rijker weer. Dus, nou.
Ik zou een beetje oppassen daar. Ik heb daar één keer in die Giro van 2009... was ik daar een keertje 's avonds aan het werk. In een heel klein soort snackbarretje om de hoek van mijn restaurant. En toen waren er twee gasten die gingen tegenover me zitten. En die begonnen te wijzen naar mijn laptop. En toen dacht ik, oké, wacht even. Het begon een beetje. Ik was de enige in die snackbar en de man achter de bar die deed de deur dicht. Toen dacht ik, oké, ik klap nu mijn laptop dicht en ik loop weg. En toen liepen ze achter me aan.
Oh jee.
Toen ben ik op de hoek keihard gaan rennen. Toen rennen ze achter me aan. En toen ben ik uiteindelijk over een hek geklommen waar zij niet overheen kwamen met een iets dikkere buik dan ik. Maar dat vond ik wel doodeng.
Morgen de dag dat klassementsmannen uit hun hok moeten komen. De beklimming van Blokhuis met de beklimming van Blokhuis B. Voorafgaand aan de slotklim. Thijs, dit is er eentje. Dit is om te smullen van een heel ander niveau dan de afgelopen dagen. Maar wel om te smullen.
Ja, dit wordt weer heel. Het wordt weer echt weer heerlijk. Ik vind dat de Giro-organisatie zo in vorm is dit jaar. Ze hebben zulke lekkere ritten gemaakt. Dan hebben ze dus een aankomst bergop, bovenop Blokhuis. Nou, Blokhuis is echt een verschrikkelijk ding. Het is eigenlijk Alpe d'Huez, maar dan met nog een klim van tweede categorie ervoor. En met klote wegdek. Echt hele steile, smerige, vieze stukken eigenlijk door de hele klim heen. Zwarte, in het rondeboek staat het altijd, de percentage is boven de 9% van zwart. Nou, de helft van de beklimming van Blokhuis is zwart. Dus een van de zwaarste beklimmingen, denk ik, van de Giro. Maar het begin van de etappe, dan begin je meteen uit de start. Gewoon vanaf kilometer 0, omhoog 3 kilometer voor een colletje van derde categorie, afdaling, dan meteen een col van tweede categorie, afdaling, dan meteen een col van tweede categorie. Dus daar gaat meteen een supergoeie vluchtgroep rijden, die gaan proberen om een etappe te winnen. Dus het is meteen vanaf de start feest. En dan zal er één moment, ja, in het midden van de etappe heb je eventjes misschien tijd om een kopje koffie te pakken. Of als het echt moet naar je schoonouders te gaan. Of de hond uit te laten.
Nou, wel heel snel hoor dan.
Ja, en dan de laatste anderhalf uur is weer volle bak strijd op twee fronten waarschijnlijk. Tenzij er echt een klassementsploeg is die de vlucht gaat terughalen, maar dat denk ik eigenlijk niet. Dus ik denk dat we weer dat er een hele goede vluchter gaat winnen. En dat daarachter, dan is het echt D-Day voor de klassementsrenners. Wie wat wil in deze Giro moet morgen top zijn.
Ja, ga ik zo nog even over verder. Maar even over dat begin waar jij over begon. 3 kilometer vanuit de start. Ik krijg wel gelijk, ja, jij wat minder denk ik, maar ik krijg zo'n medelijden met de sprinters. Met de gasten die in die gruppetto, die is na 3 kilometer, is die gruppetto gevormd.
Ja, en dit zijn wel echt, dat zijn ook dagen waar, kijk, de tijdslimiet in een Giro is over het algemeen vrij ruim. Maar dat zijn wel echt dagen waar wel veel renners in potentie in de problemen kunnen komen. Als je daar als een van de weinigen eraf wordt gereden en je hebt de pech dat het lang duurt vervolgens om dat vooraan de vlucht gemaakt wordt. Ja, dan blijft het maar hard gaan en hard gaan en hard gaan. En dan kom je op dat tussenstuk niet meer terug. Je moet eigenlijk, dus het geldt voor die sprinters en zo, ze moeten op dat hele lange tussenstuk moeten ze in een goede groep zitten. Anders kom je gewoon niet op tijd binnen. En als het heel lang hard blijft gaan in het begin, zoals dat in die vrijdagrit was, waar uiteindelijk Mollema, Dumoulin en Bouwman wegreden. Ja, dan wordt het voor Ewan en Cavendish en zo echt een rit waar ze eventueel buiten tijd kunnen komen.
Ja, met name Cavendish, want die klimt zo slecht.
Die heeft niet zijn beste klimbenen.
Nee. Hij heeft een prachtige etappe gepakt, maar klimbeentjes zaten niet in zijn tas. Nee, zoals jij altijd zegt. Ja.
Nee, het lijkt mij heel lastig om dat Cavendish deze Giro sowieso uitrijdt. Ewan zou hem sowieso wel niet uitrijden. Maar dat lijkt me voor Cavendish ook wel. Ja, de vorm die hij heeft, lijkt me dat. Ja, het lijkt me gecompliceerd.
No. Dan terug naar die klassementsmannen. Van wie verwacht jij het meest? Wie staat er nou op pole position om morgen iets te proberen? Om iets te forceren misschien wel?
Ik denk dat de grote strijd Yates Carapaz is. Dat die twee eigenlijk wel net even er bovenuit steken. Omdat Yates een goede tijdrit reed en Carapaz eigenlijk de beste indruk maakt op de Etna. Die ook de beste ploeg heeft. En daar is iedereen in het peloton ook wel, ja, zowel onder de indruk of ook wel bang van zijn mentale weerbaarheid. Dat heeft hij ook in wedstrijden die hij niet won, weet je. Die Vuelta die hij nog bijna won van Roglic bijvoorbeeld. Dat hij gewoon, hij kreeg gewoon 2,5 weken of 3 weken kreeg hij op zijn broek. En dan in de laatste rit alsnog weer proberen om het alsnog te kantelen. En dat lukte dan nog bijna ook. Dus ik denk dat die twee eigenlijk wel de twee grootste, ja, dat zijn de twee grootste, dat de grootste clash eigenlijk. Maar ja, er rijdt natuurlijk ondertussen nog meer dan voldoende omheen. Je hebt sowieso nog Lopez, Kemna, Tarame en Guillaume Martin. Er staan nu 4 vluchters op 1, 2, 3, 4. Nou, de Lopez kan zomaar rollen ze houden als die, de schade beperkt tot 1,5 minuut van op Yates. Lijkt me gecompliceerd, maar het kan nog wel. Ja. En daarna ga je toch wel snel kijken naar Kelderman, naar Poort, naar Bardet, Landa. Dit is echt wel een Landa-dag. Het Landismo kan zomaar tot leven komen.
Rijdt hij nog rond? Ja. Vraag ik me wel eens af, deze dag.
Ja, er is een pagina, dat is echt. Die volg ik ook, een Twitter-account. Dat heet, dat is wel echt wel lachen. Wacht even, even opzoeken hoe die precies heet. Oh ja, pagina que te avisa si Michael Landa se ha caído. Dus dat betekent gewoon een Twitter-pagina. Of die op de hoogte houdt of Michael Landa is gevallen. En die zeggen dan gewoon, etappe, dus een uur geleden, etappa 8, no se cayó. En dan daarna, mañana es el día. Met een, zo. Ja, met een, morgen is de dag.
Ja.
Weet je nog, volgens mij lag hij er 5 jaar geleden op weg naar Blockhaus. Dat is een van de belangrijkste momenten in de Giro van Dumoulin. De geparkeerde motor links onderaan de klim. Een politiemotor die dacht, ik ga hier even staan. Terwijl het hele peloton daar breed uit half sprintend naar de voet van die klim reed. En toen reed Geraint Thomas reed er bovenop.
Ja.
Die gaf later op in de Giro door die val. Kelderman reed daar toen bovenop. Die brak zijn vinger en die moest opgeven. Maar het zou zomaar kunnen dat Landa daar ook bij lag.
Ja, volgens mij heb je daar gelijk in.
Of die viel nog eerder in de Giro, dat kan ook. Maar die reed die Giro, reed die ook. En die ging uiteindelijk in alle bergetappes aanvallen, omdat hij heel ver stond in het klassement. Maar ja, het zou zomaar, ja, dit zijn wel de dagen waar jongens als Landa op zitten te wachten. Ja, dit is gewoon, de Whitmore gewoon een supergoeie klimmer. En onder de klassementsrenners is het ook. Ja, het is echt voor de pure klimmers. En voor de wat zwaardere jongens, dus ook voor Tijmen Arendsman en ik denk ook bijvoorbeeld voor Kelderman, wordt het denk ik vooral zoveel mogelijk schade beperken op jongens als Yates en Carapaz.
Ja, dat lijkt inderdaad een voorbode. Maar toch denk ik stiekem wel, ik verwacht wel veel van Kelderman. Jij?
Ja.
Ik zeg het wat voorzichtig. Hè?
Ik wil hem niet jinxen.
Oh, sorry. Oké, klaar maar.
Ja, ik vind
het zal wel niks worden. Ja. Is dat een betere,
ja, betere benadering? Het blijft natuurlijk heel lastig. Kijk, tot nu toe is hij hartstikke goed. Op die punchy aankomsten was hij hartstikke goed. Die tijd, het was echt hartstikke goed. Etna was hij goed. Maar dit is Blokhuis echt wel een heel ander verhaal. En ook met zo'n eigenlijk een dubbele beklimming. Dus eerst de B-kant en dan de A-kant van Blokhuis. Dat is wel echt wel iets heel anders. En ja, ik vraag me af of dat haalbaar is, of dat realistisch is. Dat je daar echt met de allerbeste mee kunt met zo'n voorbereiding als je hebt gehad. Maar goed, ja.
Ja.
Ik hoop voor hem uiteraard anders. Als ik het iemand gun,
dan is het wel Kelderman. Is dit misschien wel een van de zwaarste bergetappes op eigenlijk een gek moment in deze Giro?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Kijk, in de Giro doen ze niet aan een vast schema of zo. Daar zitten ze gewoon, ja, dan mixen ze gewoon. Het is een soort grabbelton en dan pakken ze er wat uit.
Ja, het zijn geen thema's.
Nee, kijk, in de Tour heb je natuurlijk heel vaak de eerste anderhalve week is het allemaal, ja, veel lagere bergen en veel vlakke ritten. Maar de geografie van Italië is gewoon totaal anders dan die van Frankrijk. Ja, als je gewoon ergens rijdt, je moet gewoon in Italië moet je je best doen om vlakke ritten te maken. Dan moet je echt langs zee blijven of over de Po-vlakte rijden. En overal waar je het binnenland in rijdt, rij je bergop.
Ja.
Dus ja, daarom zitten er gewoon altijd, ook in week 1 zitten er al bergetappes. Maar dit is wel echt wel een hele zware. Ik denk dat ze het ook wel een beetje hebben gedaan, omdat de week die eigenlijk eraan komt, daarna, dus week 2, is niet super zwaar. Daar zitten wel hele interessante ritten tussen. Maar er zitten niet heel veel ritten tussen met echt waar ze echt het grote gebergte ingaan. Dus ik denk dat ze die rit van Blokhuis nog even in hebben gestopt om om de klassementsrenners nu al uit te dagen om goed te zijn. En dat vind ik altijd heel leuk aan de Giro, waar je in de Tour ziet dat je eigenlijk vooral goed moet zijn op een beperkte termijn, zeg maar. En die bergetappen, ze zitten vaak heel dicht op elkaar. En dan zie je dat de Tour dat afgelopen jaar ook wel iets anders gaat doen, hoor. Maar in de Giro is het altijd zo dat je al heel vroeg in de Giro grote bergetappes hebt. Waardoor je ook renners hebt die dus na 1 week goed zijn en daarna uitdoven. Nou ja, zoals Simon Yates in 2018. Ja, was het een ronde van een week geweest of zelfs een ronde van 2 weken. Dan was hij koning, keizer, admiraal tegelijk. Maar ja, je moet dus in de Giro, moet je gewoon als klassement zijn, dan moet je dus ook gewoon 3 weken lang je niveau vasthouden. En zelfs bij Bernal vorig jaar, die was ook echt beter dan de rest. En die ging de laatste dagen, zakte hij er ook nog bijna doorheen.
Ja, zeer kwetsbaar, ja.
Dus dat is, ja, ik vind dat superleuk aan de Giro. Je kunt gewoon, ja, je kunt niet 3 weken top zijn. En dus dat betekent dat bijna iedereen wel slechte dagen heeft in de Giro. Dat maakt volgens mij ook zo leuk en onvoorspelbaar altijd.
Heerlijk. We gaan ons weer verheugen. Ik wil eigenlijk eindigen met een vraag of jij een tip kan geven. Want ik kreeg een bericht van iemand en die zei, mijn krediet is op. Die is getrouwd, die heeft kinderen. Die heeft de afgelopen week dusdanig veel Giro gekeken. Dus of wij nog een tip hadden. hoe je je krediet weer op kan bouwen bij je wederhelft.
Ja, je kunt... Misschien kun je het inwisselen voordat je bijvoorbeeld tijdens de Giro iets doet. Dan kan je in dat tussenstuk bijvoorbeeld, dan zet je gewoon voor de tv, zet je de wasmand voor de tv en dan bouw je alles op terwijl je naar de tv kijkt.
Ja, dat is een goeie. En ik dacht ook nog aan, want volgende week is, ja, daar zitten die Po-vlakte etappes. Ik zeg, dan moet je een uitje plannen, dacht ik.
Dan moet je het doen, ja. Ja.
Dan moet je gewoon vrouw en kinderen meenemen. Dan kan je toe met de samenvatting s'avonds.
Ja, die rustdag, die moet je echt, echt maximaal gebruiken.
Ja, je moet een hele goede rustdag hebben.
Hele goede rustdag. Ja, boek een goed restaurant ook ergens een keer laat op de avond. Zodat je voldoende tijd hebt, weet je wel. Dat je niet om 6:30 al moet borrelen, maar dat je echt laat om 8:30.
Ja, ik kom pas om 9:30 reserveren. Ja, dat is een goeie.
Ja, precies. Ja. Dat is een goeie. Ja, of je kan doen wat jij altijd doet bij jouw vrouw. Gewoon een tas geven.
Ja, dat werkt. Het is wederom, ze was jarig, het is wederom een tas hoor.
Ja, toch?
Ja, het was een tas. Uitstekend. Vandaar dat ik hier ben.
Volgens mij werkt het beste als je iedereen er ook een klein beetje enthousiast voor krijgt. Dus als je bijvoorbeeld je kinderen zo enthousiast maakt, kijk die dan een verhalen vertellen. En misschien een beetje opleuken nog her en der. Zodat zij het ook leuk gaan vinden. En dat zij zeggen, ja, zullen we de bergetappen kijken, papa of mama?
Jij speelt het gewoon via de kinderen. Jij bent wel echt dat, uitgekookt.
Ja, dat is heel slim.
Ja. Nou, heerlijk. Andersom geldt het namelijk ook, hè? Vrouwen die een man hebben die niet van fietsen houden, maar dat je wel heel graag naar dit spektakel willen kijken. Kortom, genoeg te doen. Dankjewel voor nu, Thijs. Wij gaan pizza eten in Napels. Oh nee, hebben we geen tijd voor.
Hoezo niet?
Omdat we heel lang moeten rijden. We moeten helemaal naar de andere kant. Naar de Adriatische kust.
Naar Blockhouse.
Blockhouse.
De naam is toch ook van een of andere nazi-hut die daarboven stond?
Er gaan twee verhalen over. Dat is leuk dat je dat zegt. Want dan moet je morgenavond de Giro-update kijken. Op onder andere ad.nl. En dan hoor je het verhaal van Blockhouse.
Oké. Okay. Ja. Ga ik kijken.
Helemaal goed. Oké, tot morgen.
Yo.
Ciao. Succes. Ciao.
Dit was een podcast van ad.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.